Ik lees u uit Matthäus 13, het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, het 13e hoofdstuk, 40e tot en met het 43e vers. Matthäus 13, vers 40 tot en met 43. Daar spreekt het woord des Heren al dus, gelijkerwijs dat het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de volleinding deze wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen, en zullen hen in de vurige oven werpen, daar zal wening zijn en knetsing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders, die oren heeft om te horen, die horen. Zover. Schreef wij hier ook boven, gelijk bij de gelijkenis van de zaaier, het verborgen koninkrijk. En hadden de volgende gedachte. In de eerste plaats zouden wij letten op de twee zaaiers. In de tweede plaats op twee zaaisels. In de derde plaats op twee bestemmingen. En in de vierde plaats op de goddelijke onderwijzing in deze gelijkenis. Dus het verborgen koninkrijk. Wij zouden letten op twee zaaiers. Twee zaaisels, twee bestemmingen en de goddelijke onderwijzing in deze gelijkenis. De laatste gedachte is al door de drie vorige gedachten heen geweven, omdat wij gelijktijdig iets van de strekking hebben meegedeeld. Dus de laatste gedachte houdt, zo de Heer wil, vanavond in eigenlijk een korte samenvatting van het doel van deze gelijkenis door de Heer Jezus Christus gesproken. We hebben de verleden week bij stilgestaan bij de twee zaaiers en bij de twee zaaisels. We hebben gehoord het goede zaad, gezaaid door de Zoon Gods. En we hebben gehoord van het kwade zaad, gezaaid door de vorst der duisternis. Bij de aanvang van de schepping en bij de voortgang na de val. We hebben gehoord hoe de vorst der duisternis de voetstappen van Christus drukt in de nacht. En waar het goede zaad gezaaid werd, daar is ook onmiddellijk als een schaduw de vorst der duisternis aanwezig om het onkruid tussen de tarwe te zaaien en het werk van de grote zaaier te vernietigen. De duivel is de grote nabootser van Christus. Alles zal hij trachten na te doen. Het laatste wonder wat de duivel zal doen, dat is de vleeswording van zichzelf in de mens. Zoals Christus vlees en bloed heeft aangenomen en de gevallen Adams geslacht, zo zal aan het einde der dagen de Satan vlees en bloed aannemen in de mens, opdat de mens der zonde tot openbaring zal komen. Overal waar de Satan, waar de Heer is, zal ook de Satan zijn. Waar de Heer is met zijn licht, komt ook het licht des duivels. Alles, in alle omstandigheden, loopt hij achter de grote zaaier aan, zet zijn voeten in diens voetstappen en strooit tussen het verborgen zaad in de aarde zijn zaad. Kinderen der boos. Ach, daar kom ik nu niet verder op terug, anders zouden we gelijkenis weer van voren aan, van vers voor vers, moeten gaan volgen. Ik geef slechts de lijnen aan. De lijn der gedachten in deze gelijkenis. We hebben ook gehoord dat deze akker de wereld is. We hebben daaruit nog deze practicale lering getrokken. Dat al wat men heden ten dagen onderneemt, op godsdienstig politiek gebied, gedoemd is om verbrand te worden. Omdat men de paarden achter de wagen stond. En dat men met een meerderheid van stemmen misschien wel te begrijpen deze dienstknechten zeggen: Heere, zullen wij heen gaan en het onkruid vergaderen? Maar de Heere heeft gezegd: nee, laat ze te samen oplassen. Al komen er nog 1000 bioscopen en danszalen bij, laat ze te samen oplassen. En we hebben ook aangewezen waar de fout in bestaat. Dat men wel met een zogenaamd principe in een kamer kan gaan zitten, daarna na afloop nog een glaasje drinken met elkaar, maar als men waarachtig in het woord bleef, dan zou men uit moeten gaan als men daartoe geroepen was om het woord te bedienen. Om het woord te prediken op voetbalvelden en op straten. Maar dat woord is verworpen. Daarom heeft het geen zin meer. Maar als er als vrucht op de woordbediening, zoals bij de apostelen, zondaren bekeerd werden, dan komt in die kring waar Gods woord heerschappij gaat voeren, daar komt de vreze Gods in openbaar. Daar gaat de Heer de zonde bestraffen. Maar elk andere is gedoemd te bezwijken. Dat is de fatale vergissing die men maakt, doordat men Nederland heeft gelijkgesteld met Israël. En Israël was een theocratisch bondsvolk. Wij zijn van huis uit ook een heidenvolk. Wij hebben rechten en inzettingen van de Romeinen overgeleverd. Ach, wilde men het maar verstaan, dan zou die medaille afgerukt worden. Dan zou de stand ingenomen worden. Wij geven het land geen behoudenis aan. Wij hebben niets dan wind gebaat. Nu krijg je een boekje over de post, waarin geschreven staat wat er zoal bereikt is in zaken dit en dat. Maar niet, wij hebben niet dan wind gebaat. En waarom kan men daar niet in komen? Omdat het dan uit is en afgelopen is. Dat er dan niet anders overblijven dan ellendige doelingen. Maar ik geef u de verzekering. Als er enkele waren die voor Gods aangezicht zouden pleiten en bidden, daar zouden meer van te verwachten zijn dan van alle acties die het schepsel voert. Die practicale lering hebben wij het ook nog een ogenblik bij stilgestaan. En we hebben erop gewezen, dat kan leiden. Waarom? Wij zijn hier met enkele bij elkaar. We zitten niet meer in een verband of dergelijke. Dan zou dat niet kunnen leiden. Dan zou het niet anders zijn dan eruit met zulk ene. Eruit. Want zodra er ene spaar in dat godsdienstige wiel gestoken wordt, dan kan men alles verdragen. Behalve Jacob. Dan kan men iedereen verdragen, jouw rap en zijn maatracht men te benaderen. Maar zo niet. Maar Jacob niet. Dat wekt zo'n innerlijk verzet en zo'n afkeer bij de godsdienst op. Als we er zo'n een ontmoeten die gesteund is aan al deze activiteiten, dat het is een mens waar je niks aan hebt. Zo is het ook. Zo is het ook. Maar de dag der dagen zal openbaren wie er waarlijk begiftigd waren met liefde tot God en tot de naaste. Dat zal de dag openbaren. Maar het kan wel eens wezen dat er dan een vreselijke dingen gezien zouden worden. Van mensen die bekendheid hebben gehad als stemmen des roepende in de woestijn. Maar waar arme Lazarus aan de poort dood lagen te gaan van de honger, dat zou wel kunnen blijken. En daarom, ach, wat is het wat dat betreft toch alles droevig gesteld om ons heen. De Heer heeft gezegd, de akker is de wereld. Hij zaait zijn koninkrijk. als er nog iets te verwachten is, als wij er ons toe geroepen gevoelen. Ik zeg zelfs, dan moet je een aparte roeping voor hebben, om zending te bedrijven. Gooi dan en werk dan het woord Gods in het midden. En predik dat. Overal waar de troon des Satans is. En als er dan wederom geboren zouden mogen worden. Een kroegbaas of een eigenaar van een stadion. Dan is die gelijk kroegbaas 8. Dan komt het goed. Maar alle andere wegen deugen niet. We hebben ook vernomen dat dit niet inhoudt dat de zonden in de gemeente niet bestraft zullen worden. Zekerlijk wel. Maar het gaat hier over de akker, is de wereld. In het koninkrijk der hemelen weten wij uit de apostolische brief in de gemeente. Daar zegt de apostel, bestraft ze in het openbaar. Daar geldt de tucht van het woord Gods. Maar ook daarin tast weer de allergrootste voorzichtigheid. Opdat wij met het onkruid de tarwe niet zouden uitrukken. Ten slotte hebben wij gehoord een woord van troost. Onder de aarde, in het zichtbare boven de aarde komt het openbaar. Daar hebben wij gehoord die donut, die valse tarwe. Die niet één aar maakt, maar allemaal zijscheuten. Dat is het zaad door die vijand gestrooid. Wat in de vrucht openbaar komt, het groeit sneller op. Zoals de zonde en de rechtigheden meer ingang hebben in het hart der mensen dan het goede woord, het goede zaad. Het groeit sneller op. Maar het komt openbaar in die al die loze aren en in de zwarte tarwe die erin zit, waar mens en beest mee vergiftigd kan worden, daar komt het in openbaar. Ja, dat is boven de aarde. Boven de aarde komt het openbaar. En gelijk het lichaam zonder ziel dood is al sowieso het geloof, zonder de werken, dood. We hebben gehoord, dat zijn de vruchten Christi, die in hun leven tot openbaring zullen komen, maar onder de aarde. Onder de aarde zitten de wortelen van die valse zwakke tarwe. Die zitten gestrengeld om de goede wortel, om de wortelen van het goede zaad. Ze zitten er doorheen geweven, onder de aarde. Daar is het boze bestaan. Daar is de wortel van alle kwaad, het verdiefsel des harten. Daar is het niet meer uit elkaar te houden. Nochtans, in het groeien, kan de goede tarwe niet verstikt worden. Dat wist de zaaier door de valse tarwe. Ze schiet wel eerder op, maar ze houdt ook eerder op met groeien. De goede tarwe, het goede zaad groeit door. Het groeit er bovenuit. Het groeit er toch bovenuit. Dat is de troost. Dat hoe donker ook Gods weg mogen weten. Niet alleen in de gang die Asaf beschrijft in Psalm 73. Maar ook door het ontdekkend licht des geestes. Om vanwege onze zonde het licht van onze ogen te missen. Vanwege onze afwijkingen die de Heer een gruwel zijn, dat hij zich met een wolk bedekt heeft. Nochtans zal het alles, door hem overwonnen worden. Al was het in de Jordaan des doods, dan zal de genade veel meer overvloedig zijn en heerschappij voeren in zulk leven. Ach. Dat is hier op aarde die stand die zij hier innemen. Laat ze maar opwassen, zegt de Heere God. Laat ze opwassen. Want als ik het onkruid eruit trek, dan trek ik alles mee. De wortelen zitten door elkaar heen vermengd. Dat kan zo niet. Eerst afmaaien. Dan. als deze aardse tabernakel gevallen is. Als de wortelen van ons boze bestaan afgesneden zijn en het lichaam tot stof wederkeert, dan is ook in de dadelijkheid de oude mens geheel en al ten einde gebracht en blijft alleen het werk Gods over. Dan blijven al die doorheen gestrengelde wortelen die in de aarde wandelen blijven achter. Maar de tarwe draagt hij in zijn schuur. Geliefde, en dan ontresten dus nog twee gedachten. De twee bestemmingen en de goddelijke onderwijzing. De twee bestemmingen, wij lezen dat de Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen. Al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. Uit zijn koninkrijk. We hebben gehoord, om Christus wil, is de aarde van de Heer met haar volheid. Het is van de Heer. Zodat de duivel geen enkel recht meer op deze aarde heeft. De Heer zal haar ook niet vernietigen, maar hij zal haar door vuur louteren. En dan zal de gehele aarde het koninkrijk ook zijn van God. En van zijn Christus, als hij haar herschapen heeft. Daarom, de rechtvaardige en de zachtmoedige, die zullen de aarde erfelijk bezitten. Zij zullen op de aarde mogen wonen. Maar alle goddelozen en alle onrechtvaardigen, die zullen eraf gaan. God zal dus nooit wijken. Hij zal zijn recht op de schepping nooit prijsgeven. De anderen zullen worden prijsgegeven aan zijn oordeel, maar hij geeft niets prijs. Hij zal niets aan de duivel overlaten. De wereld met haar werken zal verbrand worden, maar de aarde zal met nieuwe luister tevoorschijn treden op het woord van zijn macht. En de vromen zullen daarop wandelen en opvaren ten hemel en nederdalen naar de aarde. Daarom wordt hier gesproken, de Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. Zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk. Uit zijn koninkrijk. De duivel heeft geen rijk meer. Het rijk van de duivel is te gronde gericht. En alle koninkrijken zijn geworden van onze God en zijn Christus. De duivel kan het woord rijk, mag hij niet meer dragen. Want het is een koninkrijk waar geen één steen op de andere past. Die geheel en al tegen zichzelf verdeeld is. Ten slotte blijft er maar één koninkrijk over. Uw koninkrijk verduurt zelfs de eeuwigheid. De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. De Zoon des mensen, ja. Want naar zijn menselijke natuur, God heeft het oordeel overgegeven in de handen van deze rechtvaardige en waarachtige man. De Heer Jezus van Nazareth, die zal rechter zijn. De troon der genade, die met zijn bloed besprengd is, wordt naar de openbaring van Johannes een witte troon. Heilig, gerechtigheid en in licht. Er zal geen houvast meer aan zijn. Er zal geen bank meer zijn, geen troon om voor te knielen. Maar een heldere wit troon, de heiligheid des Heeren, zal haar stralen daaruit zenden. Dan is de genade troon verlaten. Hij is opgestaan en hij gaat zitten op de troon van zijn gericht. Daarom gaat hij niet zelf uit, maar hij zendt zijn dienaren. De engelen zendt hij om bijeen te vergaderen. al de ergernissen en degene die de ongerechtigheid doen. De ergernissen, een sterk woord. Mag het bij onze gewone woorden weergeven. Alle degenen die zich doodvallen. Alle degenen die een ergernis zijn. Die anderen over zich hebben laten vallen. Die de kinderen des koninkrijks een aanstoot hebben voorgeworpen. Maar in zonderheid die zelf een ergernis zijn, zich dood ergeren. Daar zien wij het geslacht van Hagar. Het geslacht van Ismaël. De zonen der dienstbaren en de dochteren der dienstbaren. Dit wijst eigenlijk op het midden der gemeente. Uit zijn koninkrijk vergaderen. Alle degenen die niet waarachtig verblijd zijn geworden. Met vrije genade en ontferming. En met dat eenzijdige trouw en zout verbond van Gods welbehagen. Dat zijn de ergernissen. En er zijn er heel veel. En het ligt ontzaglijk dicht door elkaar heen gestrengeld. Ze zijn in zijn koninkrijk naar de zichtbare zijde vermengd. Ze leven onder ons. Dat wordt de Paulus zegt er ook van en die schrijft ervan. Verstiegers, ingekropen valse broederen. Maar zegt wie gij niet weet de schrift op. Dat Abraham twee zonen, één uit de vrije en één uit de dienstmaat. God zij de zoon deze dienstmaat, zal geen zin erven met de zoon der vrije. Drijft de dienstmaat uit en haar zoon. Dat betekent nou helemaal niet zonder meer wettische mensen. Dat niet direct, maar dat betekent onwetergeboren mensen. Dode mensen, waarvan Brakel zegt, die stinken als een rottend kruin. Dat bedoelt hij. Die ergernissen. Die dus ergens zichzelf handhaven in de waarheid, in de godsdienst, maar het alles gedrenkt hebben in een saus van doe het zelf. En als ze de klanken van vrije gunst en genade horen, dan is er verzet, dan is er afkeer. Het is niet de onkunde, het is niet die geest der dienstbaarheid waarmee Gods volk menigmaal bevangen kan zijn hier op deze aarde. Nee, want die gaan ieder ogenblik weer over de kop. Daar maakt de Heer bij de voortuur elke keer weer een afgesneden zaak. Maar zo is het daar niet. Daar is het nog nooit verloren geweest. Daar wordt het wel altijd verloren genoemd. Maar je kan aan alle praten opmerken. Nee, nee. Daar is niet die enige hoop. Die enige verwachting op God die niet lief kan. Op die vrije gunst. Maar het is alles een voortgedreven worden. Het dierbare evangelie wekt een ontzaglijke afkeer op als het recht gepredikt wordt. Dan wekt het ontzaglijke afkeer op. Omdat men het liefst verkeert onder zulke evangelie. Wat tenslotte een werk is. Van het schepsel. En daar is de wereld vol van. Daar kregen we zelf nog maar een heel klein onderdeeltje van. Dan zoeken we het veel te ver weg, maar het is veel dichterbij. Ergernis. Scandalon is het woord voor ergernis. Dat is het aards, heb ik u gezegd. Het aards in een vuil. Waar het beest het ongedierte in bijt en de deur slaat dicht. Zij zelf ergernissen. Ze vallen zich dood en ze proberen een ander zich dood te laten vallen.
door de verkeerde leer en door de verkeerde prediking en door de misleiding. En dat is zo groot, dat als de Heer er een ogenblik het hart voor ontsluit om dat te zien, dan kan het gerust wezen dat de tranen over je wangen rollen. Niet dat wij zulke menslievende mensen zijn, zo niet, maar dat je de ernst daarvan ziet. Hoe is het goud verdonkerd? Hoe is het fijne goud verdonkerd? Er is geen plaats meer voor. Echt waar, er is geen, u zou zeggen, het is er nooit geweest. Dat is waar, het is er nooit geweest. Maar nou ook in dat deel, laat ik het zo eens noemen, wat dan de naam draagt van kerk, daar is geen plaats meer voor. Want het is alles ergernis. En zulk een beweren die alles door genade mag verachten. Alles. Al de vruchten van Adam. Al de ingebeelde geloof, hoop en liefde. Alles waarin die mens verzekerd te zijn van zijn aandeel in Christus. De ergernissen. O, wat zal dat toch ontzaggelijk wezen, dat de engelen zijn zullen uitgaan. Want dat betekent, ze zullen hun plaats zelf niet weten te vinden. Dat niet. De engelen zullen ze vergaderen, want ze willen blijven staan. Ze willen blijven staan bij de goede tarwe. Ze willen blijven staan daar op de akker. Welke de wereld is. Daarom hoe erg. Hoe ontzaggelijk erg. Als de engelen met hun macht en majesteit het onkruid bijeen zullen vergaderen. Die ergernis. Wat is het toch goed dat we hier op aarde beter kunnen hopen dan niet hopen. Tenminste, ik vind van wel. Want als ik een ogenblik in mijn leven de werkelijkheid heb gezien, heb ik gebeefd als een esterblad. En voor mezelf, maar ook eromheen. En ik heb gevoeld, als de Heer alles liet zien, dan konden wij helemaal niet leven. Niet leven meer onder elkaar. Dat ging niet meer. Dat zou niet kunnen. Wat is het beter dan dat we nog mogen hopen? Ik zou haar zeggen, niet om met loze kalf te pleisteren en alles goed te keuren, maar om te zeggen gelukkig, dat we menigmaal denken dat het wel goed is. En dat er misschien, nou ja, misschien de wortelde zaak ingevonden wordt. Misschien wel, trots alle ergernis. Maar het is ontzettend. Het is ontzettend. Want ik heb menigmaal over gepeinst, ook in ons kleine deeltje. Wat maakt God de ergernissen openbaar? Hier al soms, de ergernis openbaar. En als er iets bij de mens, dan scheidt hij zichzelf af. Dan loopt hij weg. Hier doet hij dat nog, maar straks doen de engelen het. En die scheiden af en binden het onkruid bij elkander. Paarden zeggen ze soort bij soort in bussen. Alle ergernissen, Caiaphas, overpriesters, schriftgeleerden, wetgeleerden, Sadduceeën, noem maar op. Hier op aarde hebben ze gespuwd tegen zijn woord, weet u. Hier op aarde zeiden ze, ge doet ons ook smaadheid aan door zo te spreken. Wee ook u, gij schriftgeleerden. Ach, maar dan is alles voorbij. Dan is er zulke majesteit en glans. Nu baat het niet meer. Nu baat het niet meer om op de stoel van Mozes te zitten. Vroeger mochten ze erop zitten. Nu is het afgelopen. Ze worden van deze tronen afgestoten. Gij, zegt de Heer, die zelf niet ingaat en anderen verhindert om in te gaan. Misschien denk je, man, wat is het toch allemaal troosteloos vanavond. Dat moet u tot troost zijn. Die wetenschap moet u tot troost zijn. Dat het eenmaal openbaar zal komen. Wat God is en wat van de mens is.
Dat mag u tot troost zijn, dat gij bij uzelf het bedenken mag. Heere, het is niet uit te spreken als u ons en die stumper van een man die daar nog bij ons is, die niets vermag, dan ook alles verknoeien. Wat een eeuwig wonder als u het goed maakt. En als er waarlijk mensen zijn die de Heere vrezen, dan zullen ze ook daarin den Heere nodig hebben. Want dan zullen wij ervaren hoe onuitsprekelijk belangrijk het is. Het woord. Te buigen voor het woord. Te buigen. Want waar dat woord komt, komt er ook een barsten hier in de tijd. Echt waar, mensen. Dat komt gewisselijk. Alleen waar het bedekt is, daar komt dat niet. Maar waar het woord is, komt er ook een barsten. Daarom denk ik wel eens, heren, of ik denk eigenlijk nu, als gij de ergernissen bijeen zult laten vergaderen, alle die zich gestoond hebben aan dat dierbare evangelie van vrije gunst, daarom wordt het evangelie verkondigd. Zie je dat, wat moet dat ontzaggelijk wezen? Dan denk ik in mijn hart, heren, haal ze de nou maar vast uit. Nu maar vast. En straks, ach dat straks velen van dat kleine hoofdstuk mogen staan aan uw rechterhand. Maak u het mij en ons ermee eens, maak het ons ermee eens. Met dat woord van uw koninkrijk, want dan zal de eeuwigheid kunnen openbaren wat God doet. Dien die op hem wacht, de ergernis, en degene die de ongerechtigheid doen, de wetteloosheid, in de grove zin en in de fijne zin. Heb ik al meer gezegd, hè? De twee zinnen van ongerechtigheid. Er is tweeërlei ongerechtigheid. Er is ongerechtigheid in deze wereld die het woord en het gebod Gods onder de voeten vertrapt en verwerkt. Die de zonde indrinken als water. Die zeggen, God is dood. Ik zal mijn eigen last wel dragen. Ik doe wat ik wil. Ik zal nog trachten er een beetje van te genieten zolang ik hier ben. Dat is de grove vertrapping van Gods woord. De zulke fijne, hoe ziet die eruit? Die ziet er als een mooie blanke hand uit. En die grijpt Gods heilige wet vast. En die zegt, ja, we zullen trachten. Het is wel niet volkomen, maar zoveel als mogelijk is eraan te doen. Dat is ook ongerechtigheid. Dat is vrome ongerechtigheid. Men zingt eruit tegen zijn om die te doen uit dankbaarheid. Heren, we zullen... En als in een wedergeboren mens valt, zou de Heer het uitbranden. Maar als het in een godsdienstig mens valt, dan blijft het eeuwig aangeschreven, ongerechtigheid. Want dan zal de Heer zeggen, dwaas, dat je die vuile handen, die je dacht dat vroom waren, dat je die uitgestoken hebt naar mijn heilige wet. Wist je niet dat mijn wet van vuur was? Want aan zijn rechter en aan zijn linkerhand was een vurige wet. Dat je daar je hand van uitgestoken hebt. En dat je toch wat zogenaamde christendom behoorde, die het zo makkelijk niet nam. En die met diepe minachting neerkeek op dit en op dat. Je hoort het bespottelijkste dingen wat dat aanbelangt. Maar waar het eigenlijk om gaat, wordt dan ten eenmale gemist. Dat is ook ongerechtigheid, want dat is een klap in het aangezicht des vaders. Want die is door de engelen besteld in de hand des middelaars, heeft hij gezegd. Dus wat zou dat uitmaken, als ook die ongerechtigheid bezocht zou worden? In de wereld en in de kerk. De uitwendige, de zichtbare kerk, die niet waarlijk hebben behoord tot het geestelijk zion. Ook dan zou openbaar komen. Wat ik eens een keer zei ergens. De mensen vonden zich nogal gepikeerd.
Ik zeg, de duivel is het om het even. Of dat je met de lach in je binnenzak naar de verdoemenis gaat, of met een mooi bijbeltje onder je arm. Als je ons naar weg sleept, daar is het om ons te doen. Al die twee zaken, die ongerechtigheid, in de wereld die God nog draagt. Ja, maar hoeveel zwaarder vonnis zal hij ontvangen, die door deze ongerechtigheid, dat wil zeggen uit oorspronkelijke, deze wetteloosheid, want het is in de diepste zin wetteloosheid, zijn hand heeft uitgestoken en krampachtige greep heeft naar Gods wet. Al wat de Heer zegt, dat zullen wij doen. En die daarin gestorven is, en tenslotte niet anders is te zeggen dan op zijn sterfbed, maar afwacht hoe het vallen zal. Ik heb het mijne eruit gedaan. Ongerechtigheid. Dat zal nog zwaarder zijn dan de ongerechtigheden der wereld. Die zonde wordt alleen maar in de kerk gedaan. Die wordt alleen maar in de kerk gedaan. Dat is wat de apostel Paulus zegt. Och, dat ze afgesneden werden die u ontroerden. Dat gaat ver. Want er is geen ander evangelie. Dat de evangelie van vrije gunst en ontferming alleen. Maar de boom goed en zijn vrucht zal goed zijn. Maar aan onze boom, aan de wattel, is de bij van Gods woord. Ongerechtigheid. Ach ja. Ik denk dat er in de kerk meer van die ongerechtigheid is die ik zojuist zeg van de andere ongerechtigheid. Dat valt vaak nog wel mee. Want in de lichtste kringen, daar sta je soms stom verbaasd wat de nette mensen allemaal zijn in het natuurlijke leven. Valt ook vaak tegen. En zelfs omdat dat noemt in de degelijkste kringen, sta je soms weer stom verbaasd wat een wereld van ongerechtigheid er soms in één keer openbaar komt en eruit slaat. Ja. Maar dat ander is erger. Dat ander is erger. Ach, Luther zegt ergens. Die Gods woord schendt, is erger dan die een vrouw schendt. Is erger. Ach, wat wordt daar weinig smart van ondervonden in de kerk. Smart. Dat loopt wel jouw rap en zijn maat te koop als die hier of daar meent iets ontdekt te hebben. Wat is de kerk dan een roddelhuis? Heb je dit of heb je dat? Zou hij er meer van weten? Maar wie klaagt de nood? Als die hoort in de verkondiging van het woord dat de ongerechtigheid erin is. Het zij op antinomiaanse wijze, het zij uit het verbroken verbond der werken. De Heere zal bezoeking doen met zijn groot en sterk zwaard over de wereld en over zijn koninkrijk. En zijn koninkrijk alleen zal overblijven. Dan krijgen we de eerste bestemming en zullen hem in de vurige ogen werpen. Daar zal weding zijn en knessing der tanden. Daar wel. In de ogen van Nebukadnezar niet. Daar was geen lening en knessing der tanden. Zie, zeggen de knechten, heb je nu twee mannen erin geworpen? En wij zien er drie. En de derde is als een godige zoon gelijk. Het vuur verteerde ze niet. Daar was geen hitte die hem schroeide. Niets van de alles. Daar was de eeuwige zoon van God bij zijn schapen. Maar is hier voorbij. Hier zit een herinnering aan de vurige ogen van Egypte. En van de vurige ogen van Nebukadnezar. Maar dan zonder God. Zonder een helper. Alleen. Alleen maar een ogen van vuur. Iets waar je nooit meer uit kunt komen. En ze zullen ze, zoals men die bussel oppakt en op hun hoofd gooit en het vuur eraan steekt, zo zullen ze ze ook in zulke ogen werpen. Daar zal wening zijn en knossing der tanden. Wenen. Dat wil zeggen, wat de rijke man straft, ik leid smarten in deze land. Smarten lijden. Vader Abraham zendt Lazarus dat hij het uiterste zijn vingers doken en mijn tong verkoelen. Smart weet ik. Dat hij op een voortdurend klagen, een voortdurend schreeuwen van pijn en van smart en van ellende. Als hier op aarde 5 minuten werken pijn hebt, hoe erg is dat? Als langer duurt, komt de dokter, die geeft een spuitje. Als nog erger wat er gebeurt, dat de mensen bewustzijn verliest, dan weet je van niets meer. Maar om nou bewust te wenen, bewust te lijden, graag te willen sterven en niet uitgestorven te komen, dat is vreselijk. Wening duidt aan op de smart. Knersing der tanden duidt op de innerlijke verscheuring, op de vroeging. Zend iemand, Lazarus, om tegen mijn broers dit of dat te zeggen. Zijn de Mozes en de profeten weer klinken. Die had hij ook gehad. Mozes en de profeten. Dat scheurt het hart van Eli. Dat er geen troost kunnen zijn voor eeuwige verworpenen uit het leerste van Gods eeuwige verkiezende liefde. Daar zou hij zich niet mee kunnen troosten. Wat dat nou na. Dat hij een ogenblik in de hel zou kunnen zeggen, uw doel is recht, uw vonnis van rechtvaardig. Dan werden de vlammen van de hel uitgeblust. Maar dat is juist de hel, dat hij dat niet kan. Maar eeuwig in zijn landschap blijft tegen God, in de bewustheid dat hij gekregen heeft waar hij op aangewerkt heeft. Waar hij zelf op aangewerkt heeft. Dat is knersing der tanden. Zoals iemand doet, die een uiterste vroeging is er in zijn handen grijpt en wringt dat het bloed eruit loopt. Of zich de haren uit het hoofd trekt, of de tanden laat knersen. Dat is de eeuwige weetom. O, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in die dag dan uw lieden heeft de Heere God gezegd. Want als daar de tekenen geschied waren die onder u het zouden gebleven zijn tot op deze dag, ze zouden niet zijn omgekeerd. Maar gij, lieden, die tot de hemel toe verhoogd zijn, zo tot de hel toe nedergestoken worden. Knetsing en taal, wat is op aarde de wanhoop al erg, een mens die in wanhoop is. Het is toch vreselijk, er is geen praten meer aan. Dan kun je dat niet verzinnen. Je kunt hem besweren dat er uitkomsten zijn bij de levende God. Voor mij niet. Voor mij niet, zegt hij dan. Ik ben een verwarpen. En het kan waar wezen. Kan het waar wezen. Zo zijn we genoeg gegaan. Wat is dat dan vreselijk. Die knetsing der tanden die weet dan. Ik heb het meegemaakt van een vrouw. Die was ziek. En ze zei, ik verbrand, ik verbrand. Ik verbrand. Ze is geen raad. Een vuur was er ontstoken. En toen s'nachts even de kans vrij was, kroop ze op handen en voeten, ze kon niet meer lopen, de deur uit de straat op. Honderden meters ver. De knieën waren tot aan bod toe afgeschuurd. Totdat ze bij het water kwam, waar ze niet verder kon komen dan alleen haar hoofd maar. Dat erin, verder lag ze op de kant. Dat is wel iets van de knessing der tanden. Maar dan moet je indenken dat je eeuwig krijgen moet. En nooit het water kunt bereiken. Nooit het volmaakte einde, volkomen einde kunt bereiken. De zinken. Dat weten jullie van Spurgeon. Die zijn vader had verteld als zijn grootvader van de hel. Van de bodemloze put. Toen zegt het kleine jacht, mijn vader, wat is dat nou toch een bodemloze put? Kom eens mee, jongen. Kijk, en dan willen we naar de konijntjes toe. En in de mand. Als er nou eens geen bodem in die mand zit, dan vallen ze op de grond, opa.
Maar als er nou eens geen grond is, jongen, ja, opa, dan blijven ze vallen. Totdat ze op de grond zijn. Dat er dan nergens geen grond meer is, dan vallen ze altijd over. Zo is het, jongen, zei hij. Dat is nou eeuwig vallen en nooit de bodem bereiken. Ach, ach, wat is dat vreselijk, wat zal het dan zijn? Dan heeft geen oog medelijden meer. De duivel niet, de vrienden niet die ons vergezelschap hebben. Gods volk ook niet en de Heer Jezus ook niet. Geen medelijden. Hij zal geen medelijden kennen. Hij zal rechter zijn, ten troon gezeten. Dat is de ene bestemming. Voeg er dan aan wat David zegt. Al het goddeloos volk verdoet gauw schuim van de aarde. En hij heeft, het heeft de verschrikkingen gebaard. Het haar zijn streentjes is de bergen gerezen toen hij dat aanschouwde. Ik heb het ook één keer in mijn leven gezien. Maar toen ik daaruit bij kwam, toen heb ik de Heer vriendelijk bedankt, ja geloofd en geprezen, dat ik nog niet op die plaats der verdoemde was. Want het is onuitsprekelijk erg. Onuitsprekelijk erg. Het is niet om te zeggen. Goed. Er staan niet zo erg veel beschrijvingen in het woord Gods van de eeuwige rampzaligheid. Want de deksel gaat straks op de put, zit er hier ook al min of meer op. Maar het is net alsof de Heer Jezus het bij ogenblikken in zijn woord optilt. Om te zeggen, mens, vergis je niet, bedrieg je niet, want er is een God die leeft en een rechtvaardig onschrift. Geliefde, we moeten luisteren, ik weet dat de Heer alles kan gebruiken. Maar ik heb persoonlijk ontdekt, persoonlijk, dat de vreselijkheid van de eeuwige toren, de weging en de knersing der tanden, niet bij macht te zijn om één dag staande te houden. Nog niet één dag. Is zo erg, zo gezegd, zo erg is het. Ja, ik heb ontdekt dat als er hier een geopende hel stond, met een handje vol ergernisarbeid en ongerechtigheid, en hier een eeuwige zaligheid, een hemelse heerlijkheid, dat we zeggen, geef mij de hel. Geef mij dat, de ergernis en de ongerechtigheid. Zo ontzaggelijk is om zondaar te zijn. Maar, nou is er één ding. Dat kan een mens van die rand wegslepen. Dat alleen maar. Dat is het woord. De Zoon Gods is gekomen om zondaren zalig te maken. Dat. Daarom dat er niet iedere zondag over de hel gepreekt. Daarom heeft de Heer Jezus zo nu en dan er iets van gezegd. Iets van, maar niet iedere dag. Niet iedere prediking, niet ieder woord. Daarom ook de apostolische brieven, staat erin in de openbaringen, zonder. Want de bediening der zaligheid is in meerdere heerlijkheid dan de bediening des doods en der verdoemenis. Daarom, zolang het woord er is, Hij is gekomen om zondaren zalig te maken, zullen de zondaren van de hel weggetrokken worden. Maar de hel op zichzelf kan het niet. Kan het niet. Met het geluid van het vuur en van de toren en het geklak in uw oren. Ik ga nog verder. Toen die rijke man in de hel lag, toen lag hij erin. Toen openbaart hij nog zijn brute verdorven aard. Zijn Lazarus, doe dit en doe dat. Toen dacht hij nog dat hij iets moest zeggen. Zie daar eens uit. Wat een kostbaar kleinood aan het dierbare evangelie is. waardoor het God behaagt om zondaren te bearbeiden en zalig te maken.
Dat is dan de bestemming. Daar komt geen eind meer aan. Ze hebben allerlei beelden genomen. Allerlei dingetjes gezegd. Ik was in een van de colleges van professor Wissen. Dat hij schrijft, maar ik hou niet van zulke dingen. Het kan geen kwaad. Ik hoor het haast zeggen, tegen de studenten. Het kan geen kwaad om zo nu en dan in de gemeente eens in schrille kleuren de eeuwige rampzaligheid te tekenen. Men zou daaromtrent verschillende voorbeelden kunnen gebruiken. Een zandkarrel. Een vogeltje dat zijn snavel komt scherpen eens in de duizend jaren aan een berg. En eer dat die berg versleten is. Wat een eeuwigheid. Dat is nog geen seconde van de eeuwigheid. Maar moet je eerlijk zeggen, als ik nou zo eens lees, dan vind ik. En dat is dan wat. Dat is nou de mens. Die dode mensen. Die het inpast in zijn homiletiek. In zijn predikkunde. Om zo af en toe ook eens. Maar ik bezweer u. Dan laat de Heer in het doet, ligt het heel anders. Daar moet je er wel eens wat van zeggen. Zeker wel. Maar niet zomaar. Om de mensen zeggen, nee. Wij wetende, zegt de apostel Paulus, wetende. Er is geen student die dat van zijn geweten. Wij, zegt die wetende, de schrift des zegen, bewegen de mensen tot het geloof. Daarom om aan te houden in de prediking van het woord. Hoort, zo gij zijn stem dan heden hoort. Verhard u niet, maar laat u lijden. Daarom gebruik ik geen dingen. Misschien heb ik het ook eens gedaan, maar nu niet. Want het is veel te erg. Hier vallen woorden in een bodemloze put of van een vogeltje en een berg te spreken. Van zandkorrels en al het zand, druppeltjes water en een oceaan. Het vuur van de hel lekt het alles op. Nee, het is niet om te zeggen. Het is het sobere woord, vol van ernst. Daar zal zijn weging en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon des koninkrijks hun schaders. Die oren heeft om te horen, die hond, de rechtvaardigen. Dat zijn degenen die bekleed waren met de mantel van zijn gerechtigheid. Dat zijn ze die het goede gedaan hebben. Het goede. Die zullen opstaan in de opstanding der rechtvaardigen, de opstanding der heerlijkmaking, die het goede gedaan hebben. Het goede te doen, dat is in de Heer Jezus Christus te geloven. Dat is in Hem gevonden te worden. Dat is, ach, dat ik Hem ken. En de kracht zijn opstanding, de gemeenschap zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden. Het goede te doen, dat wil zeggen bij de voortgang zichzelf door God te mogen veroordelen, wak zijn te halen. En steeds maar weer armer, naakter, blinder te worden in zichzelf. Dat is het goede te doen. En in zulk een stand. In zulk een stand. Waarbij het net is alsof de Heer zegt. Ga jij maar weg. Werker van kwade dingen. Om door te blijven stamelen. Lieve Heer Jezus. Ik kan toch niet zonder u. En ik kan toch niet buiten u sterven. Dat is het goede te doen. Dat zijn de rechtvaardigen. Want wie de rechtvaardigheid doet, die is niet uit God. God is rechtvaardig. En die uit Hem is, doet de rechtvaardigheid. En anders niemand. Niemand.
dan zullen de rechtvaardigen blinken. Dat is hier alles zo dof. Ze zeiden van zichzelf, er gaat niks van huis. Ze zeiden van zichzelf, onvruchtbaar. Onvruchtbaar. Ze zeiden, ach, dat ik u eens hartelijk, hartelijk mocht liefhebben. Hartelijk mocht prijzen en verheerlijken. Maar ik ben uit de aarde aards. Dat zijn de rechtvaardigen. Die wil voor niets en voor niemand prijsgeven. Dat doen ze ook niet. De genade des Heer Jezus Christus. Die geen andere weg weten. Die niet meer kunnen marchanderen. Maar die recht op hun koers wandelen. En hun ogen niet laten dragen. Ter rechter of ter linkerhand. De rechtvaardigen. Die hadden aan Christus genoeg. Die leerde de les wat eens een Spanjaard schreef in het hol van een cel. In de Bijbel Philips hier vervolgde. Te vuur en te zwaar te gemeten, toen waren er in Spanje nog mensen die God vreesden, maar die werden in de kerkers opgesloten. En één zo'n mens heb ik jaren geleden al eens gehoord van iemand die Spaans van leefde. En die zo lange jaren daar in het donkere gunzige hol gezeten had. Maar die arme ellendige, die in de holle der aarde besloten was, die schreef: Donde les nada, sondo Christo basta. Alles is niets. Christus alleen is genoeg. Moet je eens indenken: alles is niets. Heeft je kennen dat er heel wat is. Alles is niet, zegt hij. Christus alleen is genoeg. Dat zijn de rechtvaardigen. Dat zijn de rechtvaardigen. Die stom verwonderd waren. En die zeiden, Heere, hoe komt dat? Waar is dat nu zo geweest wat gij zegt? Want als hij zegt, hoe schoon zijn uw gangen. In uw schoenen, o prinsen, dochter. Toen waren zij net bezig aan het versje. Ik ben tot hink en tot zinken. Ieder ogenblik gereed. Ik heb mijn smart en onvermogen steeds voor ogen. Bij het vooruitzicht van mijn leven. Ik voel door stinkende etterbuien mij vervuilen. Dan zei de Heer tegen zulk ene, hoe schoon zijn uw gangen. Dat zijn de rechtvaardigen. Nu, wie zullen blinken? Blinken gelijk de zon. De zon der gerechtigheid. Christus is de zon van de kerk. Christus is het beeld Gods. Ze zullen aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig gemaakt worden. Eeuwiglijk en altoos. Voor zijn aangezicht wandelen. Ze zullen blinken als de zon, gelijk de zon. Ze gaan ook niet zelf naar hun plaats. Bij hun moeten de engelen ook komen om ze op te nemen in de lucht. Ontdekt zijn ze. Ontdekt zijn ze aan zichzelf. En als straks de tijd al reeds voorbij is, dat er geen tijd meer zijn zal. Missen ze nog de capaciteiten om te zeggen, oh ja, wij horen aan die kant. De engelen zullen ook hun meldende andere evangelisten aan zijn rechterhand brengen. Daar zullen ze neergezet worden op grond van recht. En daar zullen deze ellendige blinden. Meer nog dan Mozes, die een deksel op zijn aangezicht deed. Omdat het volk hem niet kon aanzien. Dan wordt het ten volle, hier ten dele op aarde. Hier ten dele gelijk een duif door het zilver wit. En het goud dat op haar vederen zit, ver boven andere vogelen troont. Zult gij door het goddelijk oog beloond, weer met uw schoonheid praten. Dan zullen ze blinken, schitteren. Hier op aarde was er nog een bestaan der zonden van binnen. O, wat waren er stralen van God die niet terugkaatsten. Die niet teruggekaatst werden naar de Heer. Toen ergens vast. Maar daar in hun verheerlijkte lichamen en in hun eeuwig goede harten, daar keert alles tot God mee. Daar blinken ze gelijk de zon. En de zon heeft in zich een licht en een vuur. Ze straalt uit. Ja, zij zullen eeuwiglijk Gods glorie uitstralen en in zijn deugde wandelen. Ze zullen blinken in het koninkrijk hun vaders. Ja, want ten laatste zal de zoon zelf den vader onderworpen worden, die hem alle dingen onderworpen heeft. Dat wil dit zeggen. Naar zijn waarachtig menselijke natuur zal hij alles wat hij verworven heeft doen wederkeren tot het goddelijke wezen, tot de Vader en tot de Heilige Geest. En God zal oud zijn. Daarom was het koninkrijk hun vaders. Nu staat er het koninkrijk des vaders. Nu staat er niet aan hemel. Maar nu staat er een tedere aanspreking eigenlijk. Kinderen wil de Heere zijn discipelen zeggen. Zo was het van de stille eeuwigheid. Het koninkrijk van de Vader. Het kwam openbaar door zijn zoon en geest. Straks is het eeuwig het koninkrijk des vaders. Want hij had verordineerd en van eeuwigheid geliefd en verkoren in zijn lieve zoon. Ja, de vader zelf heeft hem lief. Wat een bestemming is dat. Ik krijg straks iets van anderen, maar dit is ook niet met geen woorden om uit te drukken. Een ritseling soms, hier op aarde. Als de vrede Gods een ogenblik in het hart afdaalt en naar intrek neemt. Maar als hij nog aard, want dan denkt hij vaak even daarna. Ik wou dat toen maar erin gebleven was. Ik wou dat toen maar. En toen kan het wel. En toen gestorven had, al had mijn hart uit elkaar gestapt, al had ik vreselijke pijn, had me niks gezegd. Nee, vrede die het verstand en de zinnen te boven gaat. En dan gebeurt er niets. Maar dan is er nog iets van de hemelse blijdschap. Dat is niet zoveel hoor, dat is niet iedere dag. Dan moet je niet op rekenen. De Heer is niet karig, maar hij heeft het niet voor deze aarde weggelegd. Dat bij ogenblikken laat hij in zijn schuren zien en vervult hij de schatkamer. En dat is al zo groot. Dan heb hij op zo'n ogenblik nergens geen behoefte aan. Nergens, totaal nergens. Ook niet meer aan de kerk. Het land zal hun tempel wezen. Dat is de kerk. Het land, dat is zulke kerk. Zulke zalige kerk waar de zondaar bij ogenblikken kerken mag. Dat daar heeft hij geen woorders, geen prediker, daar heeft hij niets nodig dan hem alleen. Thomas kwam de stem des Heeren tot een arme makelaar, die gebroken in zijn cel lag. Thomas, wat wilt gij dat ik u doen zal? Wil ik terug naar uw vrouw en naar uw kinderen? Wil ik u herstellen in uw ambt? Wil ik u genezen? Niets, Heer Jezus, dan u alleen, zei die man, dan u alleen. Dat is groot. O, daarvan geldt zo genoten, zo weer weggesloten. Hier op aarde is het niet. En omdat iedereen het is hier wel. Hoofd omhoog en het hart naar boven, zegt Lotestein. Hier beneden is dat niet in de volle zin. Het is alles ten dele, daar zullen ze blinken. Wie heeft er nu oor om te horen? Die horen en die zeggen, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen om uw naam eeuwig te mogen verhogen. Dat is geen verlangen naar de dood, maar dat is verlangen naar het leven. Dat is geen levensmoeheid, maar dat is doodmoeheid. Ach, daarvan is de kerk ook bedekt. Daarom komt ook het oordeel Gods openbaar in de tijd waarin wij leven, dat er meer sluimering en slapen is dan uitzien. Het is maar zo sporadisch. Als een arme ziel niet hoort tekenen, Heere, waarom vertoeft gij te komen? Om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen. En dan zegt dan iedereen, die man wil graag van de rommel af, maar we moeten hier en we moeten, laat alles maar kletsen. Maar ik ben er jaloers op. En ik begeer het ook, om te begeren dat hij komt. Kom, opdat zijn ellende, dan de stralen van zijn deugden, mee niet doodlopen op hun bestaan, maar dat ze dan eeuwig terugkeren tot de drieënige God, en God zal zijn alles en in alle. Die oren heeft, hoe kom je aan oren? Oren heeft de Heer. Wie heeft de Heer? En ik zou zeggen, al zeggen, ik ben onbekeerd. Ik heb er geen behoefte en ik heb er geen belang bij. Dan zou ik toch willen zeggen, dan zeg het maar tegen God. Tegen mij hoef je niet te zeggen. Je hoeft tegen geen ouderling te zeggen, die weet er al lang, als je niks hebt. Je hoeft tegen je vader ook niet te zeggen. Dan zeg het maar tegen de Heer. Ja, maar dat is waardeloos, zie ik dat zeggen. Je bent toch waardeloos. We zijn toch waardeloos. Zeg het maar toch tegen de Heer. Dat je een ellendig kreng bent. Dat je niet luisteren wil naar het dierbare evangelie der zaligheid. En wie weet, wat die vergezelschap is van de levenden, voor die is hoop. Straks is alles voorbij. Amen.